Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, en daarvan lees ik u voor de versen 7 en 8. Filippenzen 3, de versen 7 en 8. Daar spreekt het woord van God al dus, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven, alles is niets, Christus alleen is genoeg. Verleden week zijn wij niet helemaal aan het einde van deze twee versen gekomen. Daar kwam nog iets bij dat voor sommigen de uitleg niet helemaal duidelijk was. En misschien, het zou ook mogelijk zijn dat we daarin elkaar wel eens niet begrijpen, of soms een tegenovergestelde conclusie eruit trekken als dat eigenlijk de bedoeling was. Maar in ieder geval, ik heb toen ook al gezegd, ik kom graag nog een keer op deze woorden terug. En dat we ze dan nog eens van het begin af, vers 7 en 8 dus, van het begin aan met elkaar overdenken. Wij hebben gehoord dat die judaïstische leraars, die van het jodendom tot het christendom waren overgekomen, de gemeente verontrusten. En hoe vreselijk scherp de apostel Paulus ze heeft afgewezen. Ja, dat hij goed heeft aangevoeld, als hier de weg bij deze waarheid van de Heer Jezus Christus alleen, als hier de weg af gaat buigen, dan is alles verkeerd. Dan komt het tenslotte toch weer terecht in de oude dienstbaarheid, in het vertrouwen op het vlees. Paulus wist wel voor zijn bekering wat dat was. Hij weet het trouwens nog wel, maar hij wil er nu niet meer van weten. Want hij heeft gezegd, ik heb ook een tijd gehad dat ik in het vlees betrouwen stelde. En als die judaïsten zeggen dat zij heel wat hebben, ik heb nog meer. En toen heeft hij een opsomming gegeven van wat hij allemaal had. Hij was besneden, hij was een Israëliet, hij was uit de stam van Benjamin die glorie won. Een nogal geziene stam onder de Joden. Een Hebreeër uit de Hebreeën naar de wet. Een Farizeeër, nauwgezette secte. Naar de ijver, de inzet, een vervolger van de gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. En misschien dat daar al een klein beetje misverstand over is gerezen bij wat ik toen gezegd heb. En daarom wil ik dat nog eens herhalen en ik hoop iets duidelijker. Er staan hier dingen in die dus absoluut niet meer kunnen voor Paulus. als je het bedenkt, al die wetten waarin hij nauwgezet leefde, die heenwezen naar de Heer Jezus Christus, en die met zijn komst vervuld zijn geworden, dan hebben die dingen geen enkele betekenis meer. Maar ik heb ook gezegd, er staan hier wel dingen in opgesomd, die op zichzelf niet verkeerd behoeven te zijn. Nadat de Heer Jezus gekomen is, is de besnijdenis opgehouden. En wij leren dat daarvoor in de plaats de heilige doop gekomen is. Hoewel Paulus zelf om der Joden wil ook Timotheus nog besneden heeft. Maar je zou zeggen, zo'n zaak als het Israëliet zijn, het besneden zijn, dat zijn op zichzelf geen kwade dingen. Want in een andere vorm hebben wij in de Nieuwtestamentische tijd ook de sacramenten, de heilige doop en het heilig avondmaal. En ik denk dat Paulus veel te veel achting gehad heeft voor de inzettingen van de Heer, hoewel het niet zijn eerste taak was om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, dat hij toch veel te veel achting heeft gehad voor de instellingen van de Heer, dan dat hij die dingen bijvoorbeeld waardeloos, schadelijk, drek zou achten. En vanuit die redenering zijn we gekomen tot deze conclusie. Het gaat gedeeltelijk over die dingen die met de Heer Jezus Christus opgehouden zijn, maar daarvoor zijn andere zegeningen gekomen in het Nieuwe Testament. Het gaat eigenlijk om het vertrouwen in het vlees. En nu stonden al die dingen die de apostel hier opzond, goed en kwaad, stond allemaal in het teken van het ijdele vertrouwen in het vlees. En dat is eigenlijk het kardinale punt waar het over loopt. Hij heeft immers gezegd, ik heb ook een tijd gehad dat ik mocht vertrouwen in het vlees. Nog meer dan de Judaïsten. Want ik was rondom, was ik een gepast mannetje. Er was niemand die een vinger op hem kon leggen wat dat betreft. Maar dit is het kwaad. Dat vertrouwen op of in het vlees. Dat kun je natuurlijk ook doortrekken naar nu. Op precies dezelfde manier. Stel voor dat iemand handelt en handelt naar uitwijzen, zoals het formulier dat zo mooi zegt, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Het is een kostelijke zaak. Dat is iets waar je jaloers op mag zijn. Want des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En dat je gedoopt bent in zijn heilige naam. En dat je zijn naam door genade mocht belijden in het midden van de gemeente. En dat je zijn dood hebt mogen verkondigen. En dat je met de apostel ook mag zeggen, ik dank God dat ik met een onergerlijk conscientie onder u gewandeld heb. Dat zijn toch zeer grote gaven. Maar nu wordt het precies hetzelfde als zoals het bij Paulus eerst was. Zodra ons vertrouwen op wat dan ook, al is het op zich nog zo goed dat je gedoopt bent en dat je belijdenis deed en dat je naar het avondmaal gaat en dat je mag wandelen in de vrezen van zijn heilige naam en dicht bij de Heere mag leven. Al is dat nog zo goed, maar zodra ons vertrouwen daarop gericht is, dan is het een vertrouwen in het vlees. En dan zitten we eigenlijk op precies dezelfde weg als de apostel voorheen. Ook al zou je dan helemaal niet zo wettig zijn als de apostel Paulus, dat je tot die nauwgezette secte der fariseeën behoort, je bent in feite op precies dezelfde manier werkzaam. Vertrouwen op het vlees. Dat is niet denkbeeldig. Ik heb wel eens aangehaald in vroeg door een jaar 20, 19, ik weet geen eens precies meer. Dan ging ik wel eens op de brommer, op de vakantie, in de vakantie, naar een ander deel van het land. Eigenlijk gewoon om mensen te leren kennen. Groningers en Friesen en Drenten en een klein beetje erin, zonder planning. En als ik iemand zag lopen, we gingen met z'n tweeën, dan zou ik het vragen. En als ik denk, nou die man heeft wel een aardig gezicht, die lijkt me wel vriendelijk. Zeg, meneer, weet u soms een plaatsje waar we kunnen slapen? Nou, dat lukte meestal wel. Er kwamen weer allerlei mensen. Ik kwam op vaak hele fijne en interessante gesprekken. Maar toen waren we bij iemand en die was ouderling ook. In Nieuw-Buinen, geloof ik. En kregen we 's avonds een gesprek over de dingen van het woord. Nou kwam, ja, je bent een snotneus, maar ja goed. Het kwam met mij allemaal een beetje over, ja, wat ik niet gewend was. Dus ik zat voorzichtig, heel voorzichtig, te proberen om het gesprek wat meer diepgang te geven. Door iets te zeggen over het werk van de Heilige Geest in de harten. Van mensen, van zondaren. En toen die meneer, aardige kerel, die zat me heel verbaasd op te nemen. Toen zegt hij op een gegeven ogenblik, hij zegt, Daniel, maar jij denkt toch niet dat het niet goed is met mij? Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ja, nou ja, als ik jou wil praten. Hij zegt, maar, kijk. Hij zegt, ik zou niet weten, ik ben gedoopt. Ik heb belijdenis gedaan. Ik ga aan het avondmaal. En ik zorg ook goed, wat de financiën betreft, draag ik mijn steentje ook goed bij. Maar wat moet je dan nog meer doen? Dat was de teneur eigenlijk van het gesprek. Wat moet je er nog leren? Net zoals hij dat vroeger sommige kringen ook zo sterk had, dat wij Calvinisten, wij gereformeerden, weet je wel, wij vrijgemaakt hebben. Hè? Wat ontbreekt er dan? Nou, ik hoop dat het goed was. We kregen daaruit weer een heel gesprek. Maar je voelde die grote betekenis, dat vertrouwen op, ja joh, maar gedoopt, belijdenis, avondmaal. Amstragen, wat moet je nou nog meer? Nou, kijk, dat is bedoel ik ook het actuele van dit woord. Dat je zegt, ja, zodra wij in zo'n sfeer geestelijk leven en opgroeien, dan is dat in principe van dezelfde aard als dat Paulus zegt, hoewel ik een tijd gehad heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Bij ons komt het dan wat nieuwtestamentischer over, wat evangelischer, maar in principe gaat het om dezelfde zaak. Wij zetten ons vertrouwen erop. En dat is verkeerd. Dat is niet alleen verkeerd, maar het is, ja, het is heel ernstig. En het schijnt dat wij dat ook in ons bloed hebben. Om dat te doen. Want ik heb toen ook nog gezegd, kijk, je kunt het ook op die manier doen, dat komt een mens met zijn bekering naar voren. Dan komt hij met zijn gronden naar voren. Die hij opdiept uit wat hij ervan geleerd heeft. Of met zijn rechtvaardigmaking. En dat het op zichzelf echt wel aardig in elkaar kan zitten. En dat je toch voelt, daar ben je nou op vastgelopen. Daar zit je nou mee. Dat is dan het punt dat jij zalig wordt. Dat jij een kind van God bent. En al zeg je dan, ja, het is alleen maar genade, maar je merkt het dan aan ons spreken. Ik heb het goed geleerd hoor. Zo op die manier. En dan zetten we toch ook weer, al is het veel innerlijker, veel persoonlijker, komt het ook over als iemand die zegt, ja, ik ben toch gedoopt en ik ben dit en ik doe dat. Maar toch zit daar diezelfde wortel vaak in. Dat ik steun op iets in mezelf. En daarom ben ik ook altijd een beetje voorzichtig. Dat weten jullie door de loop der jaren wel. Met een kenmerkenprediking. Zijn er dan geen kenmerken? Natuurlijk. Toen Paulus bekeerd werd, zei de Heere tegen Ananias, ga naar hem toe. Hij bidt. Dat was een wonder. Hij had genoeg gebeden. Maar dat hij toen bad. Dat is dus een kenmerk. En zo zou je zoveel dingen kunnen noemen. Maar, weet je wat altijd het bezwaar daarvan is? In de eerste plaats gaat dan het karakter en de leiding van de spreker, zijn persoonlijke leiding in zijn leven, gaat een overheersende rol spelen. Heb je iemand die bijvoorbeeld zeer krachtdadig, zoals men dat noemt, tot bekering gekomen is? Nou, daar ben je zomaar nog niet mee klaar. Want je zou dit en je zou zus en dan zij is. Voel je? Tref je meer evangelisch geleid iemand, die komt weer met veel zachtere kenmerken en vereisten. En zo hoor je dan ook vaak, persoonlijk is natuurlijk nooit weg te denken, gelukkig ook maar niet, en ik heus, ik feins niet dat ik dat niet heb. Natuurlijk. Maar toch, welke plaats neemt het in? En dan zeg je, nou ja, dan heb je onder de kenmerkenpredikers, heb je hele gemoedelijke mensen, die hangen, zoals men dat noemt, de ruif niet al te hoog, en heb je wel eens een traan mogen laten, en heb je wel eens een zucht in waarheid mogen doen, en heb je wel eens dit en heb je wel eens dat. Nou, dan scheppen de kleine, zoals men dat noemt, die scheppen daar dan weer wat moed uit. Heb je een ander diep, zoals ik straks zei, die erg hoog, ja, jongen. Daar ben je niet zomaar bekeerd. Maar weet je waar je mee blijft zitten? En ik hoop dat jullie daar toch ook in al die jaren dat we met elkaar om zijn gegaan in de prediking van het woord, dat jullie daar iets van hebben mogen opnemen. In principe word je altijd teruggewezen naar jezelf. Dat is het gevaar. Heb jij dit? Heb je dat? Ook al dalen we dan zogezegd heel laag af om het kleinste op te rapen, dan begin ik al te huiveren, want dan denk ik, wat moet nou zo'n stikkende hals een ander op gaan rapen? Kleinste in de genade oprapen. Wat een verbeelding hebben we dan toch. Of zoals die man, die was, tapte weer uit een ander vaatje. Ik zal de ruif, voorbereiding voor het avondmaal, zo hoog hangen dat al die giraffen met de lange nek er niet bij kunnen. Tja. Maar in feite is dit het gevaar. Je wordt naar jezelf teruggewezen. Heb jij wel eens dit? Heb jij dat? Dan zeg je, mag dat dan niet? Dat weet ik ook allemaal niet. Het is mijn, ja, ik moet eerlijk zeggen, het is mijn ligging niet. De Heere zal dat ook allemaal wel gebruikt hebben. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb preekjes gelezen, ook wel niet zoveel. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat was een godzalige man, zoals men dat dan noemt. Maar ik heb wel eens een preekje van Smijten gehad zitten lezen, dat ik er gewoon akelig voor met. Die vergelijkingen. Ben je nou niet jaloers en kijk nou eens naar die, hè. En dat die en zus en zo, ja, allemaal die dingen. Stel nou eens voor dat er mensen in de kerk zijn die nou werkelijk door de Heilige Geest, hoewel ze het zelf zo geen eens zouden durven of kunnen noemen, ontdekt worden. Wat heb je dan? Durf jij dan nog zeggen, oh dit, ik kom al wassen in mijn tranen, oh die dierbare ogen, durf je dat dan te zeggen? Of durven we dan te zeggen, ja, maar ik ben gedoopt en ik ben dit en me. Dat doe je dan niet. Waarom niet? Omdat je ontdekt dat je eigenlijk een grote vagebond bent die tot in alle vezelen van zijn bestaan niet deugt. Je hebt, dan is het echt waar. Dat je zegt, wat is dat woord goed? Een goddeloze is die. Gewoon een goddeloze. Innerlijk. Voor het aangezicht van de Heer. Er is eigenlijk niets in heel zijn leven waar die op kan steunen. Het is allemaal weg. Welke boodschap heb je nou voor zo iemand? Denk je dat die man of die vrouw geholpen is als hij gaat zeggen, ja, maar je hebt toch wel eens een ogenblik in je leven gehad en het is toch wel eens zo geweest met je en je hebt toch wel eens, heb je nou echt nooit eens je knietjes in de waarheid mogen buigen en zo? Je begrijpt wat ik bedoel. Denk je dat zo iemand daar dan mee geholpen is? Die heeft andere troost nodig. En zo iemand kan eigenlijk alleen maar heen gewezen worden naar de waarachtigheid van Gods belofte in Christus Jezus. En niet naar zichzelf. Met jezelf kom je er niet uit. Jammer genoeg als we er wel uitkomen, maar ik bedoel, als het erop aankomt werkelijk dat er de zon een klein beetje gaat schijnen en dat we onze duisternis is een klein beetje zien, kom je er nooit van zo'n leven uit. En als de mensen praten over bekeerd of ben jij dit of dat, dan zeg je, hou alsjeblieft op. Houd er maar over op. Want het is allerdroevigst met me. Elke dag vraag ik, Heere, bekeer me tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Genees me, zo zal ik genezen zijn, want gij zijt mijn lof. Help me toch alstublieft. Naar het woord. Want anders kun je via een omweg toch dat betrouwen in het vlees, al noem je het geest, kun je toch dat ijdele betrouwen voeden. Ja. Ik weet wel, het kan goed bedoeld zijn als iemand zegt, ik wil dit niet allemaal over één kam smeren. Hé, dominee, ik ben blij dat ik mijn naam heb horen noemen. Dat ik blij ben. Dat kan. Maar ik heb ook wel eens gehad, die mevrouw die zei dat nogal eens, en ik geloof, het was een kind des Heren. Oh, ze heeft het kostelijk vanmorgen mijn naam weer eens horen noemen. Ik zeg, ja, toen op een gegeven moment ontviel me dat, ik zeg, ik zou blijer zijn als u zou zeggen, ik ben zo blij dat ik die ene naam die onder de hemel gegeven is, heb horen noemen. Want daar gaat het om. Kijk, en dat is altijd weer het gevaar dat in de kerk ons allemaal altijd bedreigt. Of dat valse automatisme, weet je wel, van ik ben dit, ik ben dat, ik ben dat. Dat is hetzelfde wat de apostel zegt. Of naar de andere kant, dan is het wat zwaarder geladen, dan komen onze belevingen en onze kenmerken komen dan in het geding en dan zitten we daar weer op. Terwijl we niks hebben. Wat is dat toch mooi dat David zo kon zingen. He, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Nou kan ik wel zeggen, ja, heb je dit wel eens, heb je dat wel eens? Die man die had niks, die had geen leven. Hij had geen leven. Als hij tegen David zou zeggen, ja, maar jij bent toch een levend mens, of een levendig mens, of een levend gemaakt. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Dan gaat bij de zondaar zijn oren open. Zegt hij, zou dat kunnen? Zou die man, zou die nou geen leven hebben gehad? Nee. Nee, welzaligheid die al zijn kracht en hulp en leven alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Nou hoop ik dat uit dit stukje duidelijk is dat dingen die op zichzelf goed of ook soms niet goed zijn, maar ook wel goed kunnen zijn, tot ons verderf zijn als ons vertrouwen daarop gericht is. Want er is er maar één die het vertrouwen waard is. Dat is de Heer Jezus Christus. En dat is de drieënige God. Hij is alleen te betrouwen. Mij niet. Voel je dat nu aan? Dat je zegt ja. Zelfs ik doe nog een stap. Hè. Als ik zou zeggen ik heb alle dingen schade en drek gehad om die uitnemendheid der kennis van Christus. Als dat nou mijn vertrouwen is, dan zit ik er nog net naast. Dan zit ik er nog naast. Als ik daarop vertrouw, dat ik het zo goed en zo helder ben, dat ik alle dingen schade en drek. Want er is maar één te vertrouwen. Dat is de Heer Jezus Christus. Wat is dat ook schoon, wat is dat ook mooi, dat je zegt, ja, de zaligheid is voor een mens ongrijpbaar, maar dat het toch zo dichtbij is. Zo dichtbij, zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, om Christus van boven naar beneden te halen, of wie zo in de afgrond neerdalen, dat is Christus van beneden naar boven brengen, maar nabij u is het woord. Nabij u is het woord. En wat zegt dat woord? Die in de Zoon gelooft, dat wil zeggen, die op hem zijn vertrouwen stelt, die zal niet beschaamd worden. Die heeft eeuwig leven. Op hem. Nou gaan we nog eens even die versen. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Daar was ook een klein moeilijkheidje bij. Ik heb namelijk misschien een beetje te beeldrijk over die schilderijtjes gepraat. En dat kwam omdat hier in deze Bijbel, daar staat onder deze tekst een verwijzing naar Mark, Matthäus 13. En daar staat het verhaal van die koopman die schone parelen zocht. En toen had hij een keer een prachtige parel, de mooiste gevonden. En toen verkocht hij die andere om die ene parel te kopen. En toen heb ik gezegd, ja, ik geloof dat wij dat hier niet op toe mogen passen. We mogen hem niet toepassen. Het is niet zo dat er staan een heleboel goede dingen en dan komt er nog iets beters. En nou ga ik die andere dingen verkopen of schadelijk achter, want ik heb nou een Rembrandt. Nee, het een is alleen maar drek en het andere is alleen maar de Heer Jezus. En dit kan misschien moeilijk voor u zijn, dat u zegt, ja, maar u hebt toch net zelf gezegd, er staan ook goede dingen bij. Besnijdenis, doop, ouders die de Heere vrezen, ja. Maar dat ene ding wat ik bedoel, dat is het vertrouwen op het vlees. En nu is het niet zo dat het vertrouwen op het vlees is een klein pareltje en de Heere Jezus is een grote parel. En dan doen we dat kleine pareltje maar weg, want nou hebben we een grotere. Nee, met dat ene, dat eerste, dat vertrouwen op die dingen, ben ik de rampzaligheid nabij? Kom ik eeuwig om? Vormen al die goede dingen, hoe goed ook, een steen om mijn nek? Kijk, en in dat verband heb ik gezegd, dan waren die tollenaars en zondaars dichterbij. Niet omdat de Heere Jezus tollenaars en zondaars zulke lieve aardige mensen vond, want de Heere Jezus heeft het nooit anders dan vreselijk gevonden, de zonde. Vindt de Heere vreselijk. Maar die mensen, de eer was weg. Die mensen hadden niks om op te vertrouwen. Die werden door iedereen scheef aangekeken en in hun hart hoorden ze dat stemmetje ook wel. Jij bent verloren. Natuurlijk, daar, jij hoeft er geen eens over te denken zelfs dat je in aanmerking komt. Bij God. Want wat ben jij nou? Een hoer of een tollenaar? Zondaar? In dat licht, zei de Heer Jezus, die zijn dichter. Die gaan nu voor in het koninkrijk der hemelen. Niet dat ze beter waren dan nette mensen. Maar omdat die nette, godsdienstige, brave mensen nou eenmaal de eigenschap hebben om te denken dat het nou wel goed zit en dat de Heer wel dankbaar mag zijn dat er nog zulke mensen als ik op de wereld zijn. Dat is het kwaad. En daarom zijn ze ver van het koninkrijk. En wij in ons ijdel vertrouwen ook. Want nou zegt hij, hetgeen mijn gewin was, en daar heb ik even de nadruk op gelegd, dat winst. Idee. Winst maken. Hoe? Nou, er is een tijd geweest, zegt, bedoelt Paulus daarmee, dat ik al die dingen had ik al klaar gelegd, op een rijtje gezet. Als er vandaag of morgen wat gebeurt, dat ik wegval uit het leven, dan weet ik in ieder geval dat ik niet met lege handen bij God daar hoef te komen. Natuurlijk, ik zal barmhartigheid nodig hebben. Maar die zal ik hopelijk dan ook krijgen. Maar ik hoef niet met lege handen voor de Heer te komen. Winst. Dat wou hij nou inleveren tegen het eeuwige leven. Eeuwige zaligheid. Dat hij zo'n goede man was. Daaruit blijkt zijn vertrouwen. Op al die dingen die niet te vertrouwen zijn. Hetgeen mij gewin was. Ja, dat mag het niet wezen. Voor jou en voor mij ook niet. Ik weet zo gauw niks te bedenken. Niet dat ik zo ontdekt ben, dat durf ik niet te stellen. Maar ja, ik weet het niet. Ik zou niet zo gauw kunnen zeggen, wat heb jou nou je gewin? Maar, ja, ik denk dat het in ieder mens zit. Gewin. Iets waar je winst mee maakt. Iets waar je in wil leveren. Iets waar je mee gaat woekeren. Bij God. Ja, dan kom ik helemaal verkeerd uit. Dan begrijp je nou wel, hè. Dan zegt de Heere God, wat? Hoe heb je durven doen? Als jij nou zo goed bent voor je vrouw, of voor je man, of voor je kinderen, of voor je baas. Heb je er nou wel eens aan gedacht, dat je eigenlijk moet zeggen, Heere, bedankt. En als die baas God zou vrezen, of die man of die vrouw, zegt hij nou, joh, je hoeft me niet te bedanken, of bedankt de Heere maar. Bedankt de Heere maar. Dat is het eigenlijk. Want wij hebben gewoon een soort elastiek in onze benen. Nou ja, wij vliegen omhoog. Zo gaat het in het leven. Altijd maar, wat win ik erbij? En we hebben alles verloren. Er is niks meer te winnen, in die zin. Wat het eeuwige leven betreft. Want als de Heer dan zegt, ja joh, maar jouw gerechtigheden, wat je aan goede dingen had, dat heb je van mij gekregen. Maar die heb jij nou nog besmet. Die zijn voor mij als een wegwerpelijk kleed. Want daar staan jouw vingerafdrukken op. Want toen jij dit of dat deed, toen heb je nog gedacht, weet je dat niet meer? Nou, ze mogen toch wel blij zijn dat ik dat doe. Hoe zou ik het eens laten weten, wat ik gedaan heb? Nou, waar blijf je dan? Alleen God de eer. Heb je dat dan gedaan? Er schiet van winst niks over. Dat is een eeuwig verliezen. Wij zullen het verliezen op die weg. Dat heb ik om Christus wil schade geacht. Wat? Die winst. Die winst. Niet het feit op zich. Ik ben besneden, want daar wist hij zelf niks meer van. Het is als kind gebeurd. Of ik ben een Israëliet. Nee. Die hadden de aanneming tot kinderen. Nee. Wel dat hij de gemeente zo vervolgd heeft. Dat wel. Dat heeft hij zichzelf eigenlijk nooit kunnen vergeven, denk ik. Maar je voelt toch wel waar het om gaat. Vertrouwen. Al die dingen. Wat mijn leven was. Wat mijn godsdienst was. Wat mijn principe was. Wat mijn stelregels waren. Dat heb ik om Christus wil schade geacht. Want het bracht mij in de afgrond. Ik heb het al genoemd, die tekst. Toen het gebod kwam, werd de zonde levend. Maar ik werd een stervende Ik zeg het iets anders als dat het in onze vertaling er staat, om het te verduidelijken. Toen het gebod kwam. Toen Paulus zo'n jochie was, het zat er al vroeg in, denk ik hoor. Maar op een gegeven moment dan ga je de dingen je realiseren, je gaat keuzes maken, je gaat beslissingen maken. Kortom, je gaat op pad. Dat zou je de fase kunnen noemen dat het gebod kwam. Dat de mens serieus met de dingen bezig is. Meisje op de catechisatie enzovoorts enzovoorts. En die jongen, kun je soms merken, opeens pakt er iets. Als hij er dan achter staat, dan zegt hij, ik dacht toen dat het zo goed ging, toen het gebod kwam. Want ik heb dat gebod met twee armen omhelst. En ik heb gezegd, alles wat de Heere zegt, zal ik doen. Zo serieus was Paulus wel. Maar toen zijn ogen later opengingen, toen zei hij, toen het gebod kwam, toen werd de zonde levend. De zonde. Ja, want toen was er voor mij wat te verdienen. Toen dacht ik dat er voor mij wat te verdienen was. In plaats dat het gebod mij aanwees, het offer, dat ik dat zag, dat het doeleinde van de wet Christus is en iegelijk die gelooft. Dat zag ik niet. Het doeleinde van de wet ben ik. Dag Paulus, zet hem op. Maar, zegt hij later, al die goede werken die ik toen dacht dat goede werken zijn, dat waren allemaal zonden. Dat waren glasharde zonden. Omdat ik mij een gerechtigheid probeerde op te richten uit de werken der wet. En omdat ik blind was voor het offer der verzoening. En omdat ik Jezus van Nazareth een van de gevaarlijkste mensen heb geacht voor onze rechte Joodse leer. Maar ik begon te sterven. Toen hij zo groeide, ziet hij achteraf dat hij eigenlijk begon te sterven. De aftakeling naar de eeuwige rampzaligheid, die was aan de gang. In plaats van voetstappen naar het eeuwige leven. Maar dat zag hij toen niet, dat zag hij later. Toen Christus kwam. Want hij zegt, dat heb ik om Christus wil schade geacht. En dan moet je niet dit zo uitleggen in de eerste plaats. Ja, daar staat Christus en daar staat dat andere. En nou, ik zeg nou, ik geef de voorkeur aan u. Heer Jezus, nee. Dan is het nog eigenlijk te veel op het vlak van de mens. Maar om Christus wil, dat zou ik het liefst zo uitleggen. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. En die zoon die drukt alles weg. Want die zoon die zegt, voorwaar zeg ik u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger wordt dan die der fariseeën en der schriftgeleerden, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. En die zoon die zegt, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft, en elkander liefd. Om Christus wil dus eigenlijk zeggen, de persoon en het werk. Ja, je zou zeggen de uitstraling, maar is misschien niet goed gezegd, van Christus is zo, er blijft niks anders over. Buiten Jezus is dan ook inderdaad de dood. Al liet ik me 100 keer dopen,
alleen meer alleen van de avondmaal. Als dat mijn verwachting is en niet die Heer Jezus Christus, die vernederde en ontledigde borg en middelaar. Als hij mij zo niet in het geloof dierbaar is, dan heb je niks. En als je dan nog denkt dat je nog een hoop winst hebt, met al die andere dingen, nou ja, dan zou je zeggen, dan ben je gereed voor de eeuwige ondergang. Om Christus wil schade geacht. Nee, hij zal het nooit doorverkopen aan een ander. Wat hij zelf schade geacht heeft. Mensen doen het nog wel eens. Ik hoorde eens een man zeggen. De preekswijze, ja, ik zet jullie aan het werk. Ik zet jullie aan het werk. Beter dood gewerkt dan dood geslapen. Nou ja, dat klinkt natuurlijk wel aardig, maar. En onze vaderen deden dat ook. Nee, ik geloof daar niet in. Ten eerste werken wij meestal nog niet zo hard, maar ja, dan denk ik, dat moet je niet zeggen. Dat moet je niet zeggen. Je gaat toch niet wat je zelf als schade en drek ondervindt, daar ga je toch een ander niet mee opschepen. Dat moet je niet doen. Dat heb ik om Christus wil schade geacht. Allemaal stenen om mijn nek, zodat ik harder naar de diepte zink dan dat, ja, dan die een of andere vagebond die daar langs heren wegen zwerft en die misschien een keer met zijn dronken kop in de goot valt of in de sloot en verdrinkt. Ja, die is nog niet zo beroerd aan toe in de rampzaligheid dan ik. Dan ik. Want ik heb vertrouwd op vlees en God zegt, vervloekt is de mens die vlees tot zijn arm stelt en wiens vertrouwen niet de Heere Heere is. Daarom schade. Steen om de... Ja, gewis, het is haast een eetswering. Ik acht ook alle dingen schade te zijn. Nou gaat hij een stap verder, want hij zegt, lieve gemeente, in Filippi, ik denk er nog net zo over, hoor. Het is niet alleen toen de Heere mij verschenen is, en toen ik geroepen heb, Heere Jezus, wat wilt gij dat ik doen zal? En toen al mijn zonden vergeven zijn. Niet alleen toen, maar ook heden denk ik er nog zo over, zegt Paulus. Ik acht ook alle dingen schade te zijn. Is dat dan schade dat hij het heilige evangelie mocht verkondigen? Nee, helemaal niet. En dat hij een nette man was? Nee. Maar dat was alleen maar goed omdat hij zei, niet ik, maar de genade Gods die in mij is. Of op een andere plaats, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dan dankt die God dat hij meer talen spreekt dan al die andere apostelen en werkers. En kan die wel een hele opsomming geven. Maar dat is niet zijn vertrouwen. Nee. Nooit meer. Hij is alleen het vertrouwen. En nou zegt Paulus, zo denk ik er nu nog over, broeders. Je moet je eigen niet in laten palmen. Je moet naar die mensen niet luisteren. In sommige dingen kunnen ze misschien gelijk hebben, maar ze hebben toch nooit gelijk, omdat ze erop vertrouwen. En dan krijg je nog zoveel bij, want dan krijg je die ceremonieën weer, en dan is het wel goed om je te laten besnijden, en om bepaalde spijzen je te onthouden, en bepaalde dagen een bijzondere waarde aan te gaan hechten, het onderhouden van dagen en jaren enzovoorts, maar het is toch allemaal niks. Alle dingen, zegt de apostel, acht ik schade te zijn. bij de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, die alles te boven gaat. Uitnemend in die zin, er is niets mee te vergelijken. Niets. Want we deugen in geen enkel opzicht. Maar de Heer Jezus is goed. En nou kan de Heer Jezus alleen maar alles doen. Daarom is die uitnemend. Je kunt niks. Je kunt geen geloof maken, geen liefde, geen hoop. Je hebt niks. Maar de Heer Jezus is zo uitnemend dat hij alles meebrengt. Alles. Hij geeft mild en overvloedig. Je kan wel zo hard zijn, zo verhard in je waarneming. En dat ben je dan ook wel. Ik heb het menigmaal stilletjes gedacht en ook wel eens gezegd. Heere, is er een tweede die zo verhard is als ik? Verschrikkelijk. Of het nergens om geeft. Geestelijk. Wat ben je nou voor geestelijks? De uitnemendheid van Christus Jezus, de gezalfde zalig maken, is deze. Dat hij zegt, lopen, ik zorg ervoor. Ik zorg ervoor. Nou, als ik bij bewustzijn sterf, dan denk ik, oh, dan hoop ik dat ik dat dan nog bij mijn gedachten mag hebben. Maar ik denk, er hoeft niks, zeg, niks. Want de Heer Jezus is alles. Hij is alles. Er is niks goeds te zeggen van de mens. En van de Heer Jezus is alle goeds te zeggen. Ouwe de Groot was een raar, verraar mag ik niet zeggen, maar was een hele type, een dominee. Maar, ja, hij was ook wel nuchter, een beetje grof. Zeer geleerd, maar ook grof in zijn mond. Maar toen hij ging sterven, toen zegt hij tegen opa en ome Jan, dat waren de enigen die contact met hem onderhielden wat de predikanten betreft. Want voor de rest had hij geen vrienden praktisch. Maar zei hij, Jan en Daan, als ik straks doodga, jij mag een stukje uit de Bijbel lezen en jij mag een gebedje doen op het graf en ik waarschuw je verder geen woord. Want als ik lig in de kist, wordt er nog op me gepist. Net dus niks ervan. Nou, ze hadden allebei zo'n achting voor de Groot, dat ze durfden niet toen hij begraven werd. Toen heeft de ene stukje uit de Bijbel voorgelezen en de ander heeft een gebedje gedaan en toen was het afgelopen. Dan hoeven wij niet na te doen, daar gaat het niet om. Maar je voelt er wel een stuk in dat je zegt, hé, wat is dat? Wat is dat toch? Ergens helder ook. Alle dingen schaden. Om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, de gezalde zalver. Mijn Heere. En in dat mijn Heere vind ik dat je mag lezen de tegenstelling van al die andere dingen. Dat waren de heren die ons regeerden. We fariseeën zijn. We Benjamin niet zijn, we besneden zijn, we gedoopt zijn, noem maar op. Dat waren de heren die over ons regeerden. Naar diens pijpen dansten wij. Dat we zulke goede jongens zijn, zo getrouw en enzovoorts. Maar nu is er een andere Heer, mijn Heer. Ja, het is te profaan. Maar omdat het woord, alle woorden zijn erfelijk belast ergens natuurlijk, maar je zou zeggen mijn baas, mag ik het eens zo zeggen, dat is nou de baas. Dat is nou de verantwoordelijke persoon. De verantwoordelijke persoon. Verantwoordelijk voor de ere Gods, verantwoordelijk voor mijn leven, verantwoordelijk voor mijn sterven. Want ik kan niet meer dragen. Ik ben alles verspeeld, want ik kan niks meer vertrouwen. Mijn eigen kan ik niet vertrouwen. Maar hij is mijn vertrouwen. Kom, Ga je dan ook mee met die knecht van de Heer Jezus, mijn Heer? Misschien heb je het vandaag al gezegd, wat je zegt. Trouwe Heer, ik weet het niet, ik weet geen raad. Ik verzink. Help me alstublieft. Want ik wil toch nooit wat u wil. Ik wil altijd anders. Ik wil altijd de verkeerde kant uit. Uit de beste dingen haal ik nog vergif. Toe, zo is de zondaar nou een bedelaar. Toe, Heere, doe u het is. En Heere, als het pijn doet dat ik tekeer ga of zo, doet u het dan toch maar. U moet mij maar niet serieus nemen. Trouwe Heere, neem mij maar niet serieus. Want het kan best zijn dat ik zeg, zo wil ik niet en dat doe ik niet en nooit. En dat kan wel zijn, Heere, maar doe het dan toch maar alstublieft. Want ik geloof dat u gelijk hebt. En dat u alleen de weg, de waarheid en het leven bent. Dat wil het zeggen, mijn Heere. Door het allerheiligst geloof. Dat wordt bestreden. Want de duivel zegt, jij hebt geen eens een Heere, jongen. Jij bent de duivel, dat is jouw Heer. Daar luister je naar. Wie zijn zin doe je? En de Heilige Geest die komt er tegenin en die zegt, geef de duivel geen gelijk. Hij is de Heer. De Heer Jezus, dat is de echte Heer. En dat is ook jouw Heer. Mijn Heer en mijn God. En om zijnentwil, zegt hij, heb ik al die dingen schade gerekend. Ik ben anders gaan rekenen, wil hij zeggen. Wat mijn winst was, dat zie ik nu, dat is alleen maar verlies. Het was een rietstaf die mijn hand doorboort. Waar ik het dacht mee te kunnen doen en te kunnen halen, blijkt nu eigenlijk grof gezegd een zelfmoordpoging. Door zo netjes te zijn, ja, door zo vertrouwen te hebben in het vlees. Dat geen centje vertrouwen waard. Ja, zegt hij, ik acht het drek of vuilnis te zijn. Al die dingen. Want, voel dat ook eens aan. Hè. Al die dingen, die worden ook vuilnis, doordat mijn vertrouwen erop is, dan is het ook echt vuilnis. Voor mij. Snap je? Al is het dan nog zo goed en nog zo waar wat je vertelt. Maar dan is het nog vuilnis als mijn vertrouwen erop is. Al die dingen. Dat werkt dan allemaal mee ten verderf. Tot mijn eeuwige ondergang. Ik acht die drek te zijn omdat ik Christus mogen gewinnen. Gaat hij dan toch weer over winst praten? Nou, nee, niet zo. Zo moet je het niet uitleggen. Je moet het zo uitleggen. Broeders, ik wil nergens wat van weten. Want rijken worden ledig weggezonden. Armen worden met goederen vervuld. Koningen worden van de tronen gestoten. En arme bedelaars worden gedragen in Abrahams schoot. Zo wil ik gaarne Christus gewinnen. Door alle dingen als vuilnis te achten. Als. Dus, als iemand een, kijk, daarom, zo'n woord snijdt eigenlijk naar alle kanten. Maar je moet elkaar begrijpen. Als iemand een heel debat zit te houden over de betekenis van dit en de betekenis van dat, en over zijn kerk zijn enzovoort, dat heb je in sommige kringen heel sterk, weet je wel, een soort alleenzaligmakende kerk, of noem maar op, en of een heel debat over de doop en dan kun je dat lezen, de een slaat de ander om zijn oren en dan toch ze ja, wat is dat nou allemaal? Daar ziet je ook niks meer op. Alle dingen, het gaat om Christus alleen. dat hij groot wordt. En dat wordt hij ook.
Daar zorgt hij voor. Daar zorgt God ook nog zelf voor.
Nou, ik hoop dat we zo mee mogen reizen met de apostel. Allemaal. Niks te betekenen. Jongens die op de Keugenius Mago, geloof ik, zitten. Ik geloof dat Keugenius was. Die man had nogal veel gedaan voor scholen. En voor kerken. En, nou, die had een heleboel goede werken. En toen die ging sterven, toen lag hij er niet zo makkelijk bij als dat de mensen, zijn vrienden, verwacht hadden. Hij lag er maar donker bij. En toen kwam er een binnen, bij hem, en die zei, o broeder, ik begrijp niet dat een man die zoveel goeds gedaan heeft, zoveel voor Gods kerk, zoveel voor het christelijk onderwijs, dat u nu zo. En toen brak er opeens een lach door. O, zegt hij, ja, dat is het. Dat is het net. Dat moet weg. Ik word alleen uit genade zaal. Ik heb nooit wat gedaan, broeders. Het was net dat de zon doorbrak. Als er iets goeds gedaan is, dan heeft de Heer het gedaan. Nou, opdat ik Christus mogen gewinnen. Dat geven God ons alle tezamen. Amen.